Jan, dankjewel voor deze inleidende woorden. Over geheimenissen gaan we het hebben inderdaad. Wat specifieker over de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen. Of het Koninkrijk van de Hemelen. Of het Koninkrijk zoals u ziet op deze dia. Ja, we hebben een studiedag met elkaar. En dat klinkt heel lang. Maar als we dit onderwerp onder de loep gaan nemen, is dat ook weer best kort. Er zijn ook, heb ik gezien, nogal wat misverstanden over dit onderwerp. Over de betekenis van termen die we in deze titel tegenkomen. Geheimenissen, wat zijn dat nou precies? Wat is de betekenis van die gelijkenissen? Er wordt ook heel verschillend over gedacht. Wat is het Koninkrijk der Hemelen? Het Koninkrijk van de Hemelen. Wat is dat precies? De term, de geheimenissen van het Koninkrijk, of een soort gelijke, vinden we maar 3 keer in de schrift. In Matthäus 13 is de eerste keer. Dat zeg ik even voor u. Ik heb gisteren nog even zitten kijken naar de instellingen van die biemen. Ik had dat vorige keer ook al toen ik bijbelstudie gaf. Maar op de een of andere manier valt het rechte stukje van het scherm weg. Dat is niet zo'n probleem, want het is elke keer maar 1 letter of een halve. Die kunnen we wel zelf invullen, denk ik. Ik zal volgende keer als ik presentatie maak, gewoon de presentatie wat meer naar links uitlijnen. Ja, geheimenissen in de schrift. Hè? De geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen vinden we in Matthäus 13 vers 13. Alle 3 de keren wordt het overigens uitgesproken door de Heer Jezus. De tweede keer is in Markus 4 vers 11. Daar wordt een enkelvoud gebruikt. Het geheimenis. En ook niet van het Koninkrijk der Hemelen, maar van het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk van God. En in Lucas 8 vers 10. De geheimenissen. Dus hier weer wel meervoud van geheimenissen van het Koninkrijk van God. Vandaag ga ik me hoofdzakelijk beperken tot Matthäus 13. Dat zijn 52 versen, dacht ik, 53 die we door gaan nemen. Ik zei al, dat is best veel. Het voert me echt te ver om, ook Markus 4 en Lucas 8 daar veel bij te betrekken. Zo zijdelings zal ik wel een keer een tekst daarbij noemen uit die parallelgedeelte. De eerste vraag die ik wil beantwoorden vanuit schrift is deze. Wat is het Koninkrijk van de Hemelen? Want ik heb gemerkt dat daar echt heel verschillend over gedacht wordt. Er wordt in commentaren gezegd dat het Koninkrijk der Hemelen de kerk is. Of de 1000 jaar, dus het geopenbaarde Koninkrijk van de Messias. Het Messiaanse Rijk. Ik werd pas geconfronteerd met een idee dat het een periode zou zijn die voorafgaat aan het koninkrijk. Dus aan de 1000 jaar, aan het geopenbaarde koninkrijk. Nou ja, nogal wat verschillende meningen daarover. Als we in Matthäus 13 aankomen, hebben we daarvoor 12 hoofdstukken in Matthäus al gehad. En in de Matthäus evangelie zit dan sowieso al geen nieuwe term meer, dat koninkrijk van de hemelen. Johannes de Doper bijvoorbeeld in Matthäus 3 staat: in die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zeide: bekeert u, metanoia staat daar, bezint u, want het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide: de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Johannes de Doper was de wegbereider. Zo vinden we dat ook in de profetie die hij hier aanhaalt uit Jesaja. Johannes de Doper was de wegbereider van de komende koning, van de komende Messias, Jezus Christus, die aanspraak maken op die troon. Hij was degene die voor hem de weg bereidde. Vandaar ook zijn oproep om tot bezinning te komen, tot bekering. Omdat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. In die tijd, volgens mij gebeurt dat nog steeds. Bij de komst van een koning wordt dit voorzegd. Hè? Dan worden alle straten schoongemaakt. Ja, in Jesaja lezen dat ook, dat de bergen vlak gemaakt worden en de dalen afgevlakt. Die weg wordt bereid. Nou, ook de Heer Jezus predikte die boodschap. Matthäus 4 bijvoorbeeld. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, bezint u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Overigens, die context in Matthäus 4, daar wil ik wel even naartoe gaan met u, die is veelzeggend over dat onderwerp. Misschien als ik het uitleg, zegt het u nog niet zoveel, maar dan zijn er wellicht kwartjes die later vallen. In Matthäus 4 lezen we in vers 12. Kijk, ik heb hier vers 17 geprojecteerd. Maar in vers 12 lezen we: als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. Johannes, kan ik verder niet uitleggen, maar dat zult u zo even voor me aan moeten nemen. Johannes de Doper was een type van Jezus van Nazareth, Jezus als mens. En op het moment dat Johannes de Doper, ik verspreek me bijna, maar dat Johannes de Doper verworpen wordt en afgewezen wordt, en overgeleverd wordt, op dat moment lezen we dat de Heer zich keert naar Galilea. En dat Galilea, dat wordt in vers 15 Galilea der volken genoemd. Galilea der heidenen, vinden we dat ook in de schrift. Galilea van de natie. Dus op het moment dat Johannes de Doper afgewezen wordt en verworpen wordt, als beeld van onze Heer, die zou worden afgewezen en verworpen, op dat moment zien we al dat het heil van Israël verdwijnt naar de heidenen, de natie. In beeld. En Nazareth verlaten hebbende, vers 13, is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee. De Volkerenzee. Ik kom daar in Matthäus 13 ook nogal op terug. In de landpalen van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet. Het land Zebulon, het land Naftali, aan de weg de zee over de Jordaan, Galilea der volkeren, de heidenen, de natie. En dan in vers 17 dus inderdaad, van toen aan begon Jezus te prediken dat het koninkrijk van de hemelen nabij is gekomen. En eigenlijk vinden we hier al dat dat koninkrijk niet openbaar zou worden, maar dat het van Israël zou worden weggenomen en naar de natie. Wellicht nu nog wat cryptisch voor u, maar ik weet zeker als we Matthäus 13 besproken hebben, dat u zegt van inderdaad. Dat de vraag was: wat is het koninkrijk van de hemelen? Die vraag wilde ik eerst beantwoorden. Nou, God beloofde aan David dat hij zijn troon, de troon van David, zou bevestigen voor de eeuwen, voor de aionen. En we vinden dat het hele Oude Testament, vinden we dat door. Hè? Uit David zou de beloofde Messias voortkomen. Die Messias zou zijn koninkrijk oprichten en vaststellen. Nou, we vinden dit het hele Oude Testament door. Bijvoorbeeld in dit vers in Jesaja: groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En ik zet het elke keer maar bij, van nu tot in de aion. Ja, u vindt het bijvoorbeeld ook, dat zeg ik voor degene die meeschrijven. In 2 Samuel 7 wordt dit gezegd, 2 Samuel 7 vers 12 tot 14. Psalm 89, de hele psalm, met name ook vers 29, Ezechiël 37 vers 25 en bijvoorbeeld in Lucas 1 vers 32. Ik kan dat niet allemaal naar voren brengen in een dia zetten, want dat wordt het echt te veel. Een heel mooi en duidelijk voorbeeld, een heel mooi en duidelijke uitleg van wat het Koninkrijk van de Hemelen, wat het Koninkrijk der Hemelen is, die vinden we in Daniël. En ik val hier binnen vers 44 van Daniël 2. Daniël 2 is een hoofdstuk waarin Daniël een droom van Nebukadnezar uitlegt. We vinden overigens in dit hoofdstuk maar liefst 8 keer het woord verborgenheid of verborgenheden. Daniël legt dus in dit hoofdstuk hij legt in dit hoofdstuk verborgenheden uit. Geheimenissen, verborgenheden, dat zeg ik er even bij. Dat is het woord wat in de Statenvertaling meestal gebruikt wordt. Geheimenissen is het woord dat in de NBG-vertaling gebruikt wordt voor datzelfde woord. In het Nieuwe Testament. Voor mij hebben nieuwe vertalingen zoiets als geheimen. Daniël zegt ook dat menselijke wijsheid deze verborgenheden, deze geheimenissen niet kan onthullen, maar dat het God in de hemel is die verborgenheden openbaart. Dat zegt hij eerder in vers 27 en 28 van dit hoofdstuk. In de dagen van die koningen. Dat gaat over een droom van Nebukadnezar. Hij droomde van een beeld. U kent waarschijnlijk de droom wel. Dat beeld had een gouden hoofd, zilveren borst en armen, koperen buik, benen van ijzer en voeten van ijzer en leem. En Daniël legt uit dat, dat die metalen, dat dat een beeld is van koning. Hij zegt tegen Nebukadnezar: u bent dat gouden hoofd. En na hem zouden koninkrijken uit dat koninkrijk voortkomen. En dat zou steeds, hoe noem je dat, inferieurer worden. Steeds minder van kwaliteit. Goud, zilver, koper enzovoorts. Dus in de dagen van die koningen, ik heb hier een plaatje gevonden van dat beeld. En Daniël legt dus uit wat dat goud, dat zilver, koper, ijzer en wat dat allemaal uitbeeldt. En die metalen zijn dus de opvolgende wereldrijken en dat gaat inderdaad van boven naar beneden. Dat wordt minder. En in de dagen van die koningen, vers 44 is het slot van de uitleg. Daniël legt de droom uit. Vers 44 is het slot van de uitleg die Daniël geeft over de droom. En hij legt uit dat er van een berg zonder handen een steen wordt afgescheiden. Dus geen mensenwerk. En die steen verpulvert heel dat beeld. En vult vervolgens heel de aarde. Dus in de dagen van de koningen van het laatste wereldrijk, zal er een koninkrijk gevestigd worden, uitgebeeld door die steen, van een totaal andere orde, niet van metaal, maar van steen. Dus van een totaal andere orde en al die aardse koninkrijken, die zullen verdwijnen en dat nieuwe koninkrijk van een andere orde, één steen, één koninkrijk, dat zal de hele aarde vullen. In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten. De God van de hemelen staat er letterlijk. Hij zal een koninkrijk oprichten en vestigen. Hoe heet een koninkrijk dat opgericht wordt door de God van de hemel? Dat heet het koninkrijk van de hemelen. Daar gaat het dus over. Een koninkrijk met een koning. Niet zoals wij dat kennen, maar een koning die absolute macht heeft over zijn onderdanen. Ik zeg altijd de koning zoals, ik zeg niks lelijks over het koningshuis, maar de koning zoals wij die kennen in Nederland. Dat was heel wat anders bijvoorbeeld alweer dan koning Nebukadnezar, waar we het zojuist over hadden, die deze droom gedroomd heeft. Die had absolute macht over zijn koninkrijk. Die mocht alles, die kon alles doen wat hij wilde. En volgens mij is onze koning de enige in het land die niet kan doen wat hij wil. Hij mag niet zeggen wat hij wil. Hij moet overal toestemming voor hebben. Dus dit is dit gaat over wat andere koninkrijken. Het koninkrijk van de hemelen dus. Nou, dat heeft, dat hoef ik u denk ik niet uit te leggen, niet per se met grondgebied te maken. Hè, als voorbeeld daarvan geef ik altijd het, wij delen ook in een koninkrijk, namelijk het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde uit, Colossenzen 1 vers 13. In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat voor de Aionen, ik lees gelijk hoe het er staat, of voor de Olaam, dat voor de Aionen, voor die tijdperken, niet zal te gronde gaan. De toekomende eeuwen, de toekomende Aionen waarin Christus zal regeren vanaf de troon, vanaf zijn vader David, zoals dat beloofd is in de oud-testamentische geschriften, zoals we dat net bijvoorbeeld zagen in Jesaja. Dit koninkrijk zal dus gevestigd en bevestigd worden voor de Aionen. En daarna zal Christus dat koninkrijk overdragen aan de Vader. En dat is weer Paulus in 1 Korinthe 15. De zoon van David zal dus vervullen wat aan David beloofd was. Ik kan natuurlijk nog verder teruggaan, want we zouden ook naar Abraham kunnen gaan of naar Adam. Maar dat, dat lijkt, dat is wat, dat voert wat te ver voor vandaag. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal een Israëlitisch koninkrijk zijn. Dus geen koninkrijk vanuit Babel, maar een koninkrijk vanuit Israël. Een Israëlitisch wereldrijk met de Messias aan het hoofd. De Messias zal dan regeren vanaf de troon in Jeruzalem. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan voor de Aionen, voor die tijdperken. Nou, dat volgende vers, heb ik niet afgedrukt, dat vervolgt dan met daarom heeft u gezien dat uit de berg een steen afgehouwen is die het beeld vermaalt. En die steen is natuurlijk een beeld van de rots die wij kennen, van Christus en van zijn koninkrijk, uit de berg afgehouwen zonder handen. Een ander voorbeeld uit Daniël 7. Daar staat en het in vers 27 en het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel. En dan stop ik even. Hè, een koninkrijk onder heel de hemelen zien we hier in de Engelse interlineaire die ik afgedrukt heb. Een koninkrijk onder heel de hemelen. Staat er letterlijk. Tja, nou, nogmaals de vraag. Hoe heet een koninkrijk onder heel de hemelen? Dat heet het koninkrijk van de hemel. Een koninkrijk onder de macht en majesteit van het volk van de heilige van de Allerhoogste. Zoals het vervolg van het vers zegt. Het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijk onder de gans hemel, onder heel de hemelen, zal gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Ja, en dat volk van de heilige van de Allerhoogste, ja, dat is Israël. Zoals het volk heilig wordt genoemd, omdat het Gods volk is. En ook de stad Jeruzalem wordt heilig genoemd, ook in Daniël overigens. In de profetie van de 70 weken van Daniël, waaronder die bekend is. 70 weken zijn bepaald, bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En denk ook al aan bekende schriftplaatsen als Exodus 19. Gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Ja, zijn koningschap is een eeuwig koningschap. Koningschap voor de Aion, voor de eeuw. En alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Nou, koningschap, daar staat letterlijk koninkrijk. Hier staat het ook, kingdom. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. En alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Dat is het koninkrijk van de hemelen wat straks, wat in de toekomst geopenbaard zal worden hier op aarde. Met een Messias die zit op de troon van David, zoals dat aan David beloofd was. En ja, als we dan in Matthäus aankomen, in Matthäus 13. En daar wordt gesproken over een koninkrijk van de hemelen. Dan gaat het over dit koninkrijk. En dat brengt ons dan ook bij Matteüs 13. Na deze toch een korte inleiding. Valt nog veel meer over te zeggen natuurlijk. Matteüs 13 is een wat lastig hoofdstuk om in te beginnen. Vond ik zelf. We hebben het gehad over het koninkrijk van de hemelen. Wat dat is, nou, daar hoop ik antwoord op gegeven te hebben. Maar we hebben het nog niet gehad over de geheimenissen. Hè. Het onderwerp is de geheimenissen van het koninkrijk. We hebben het ook nog niet gehad over wat gelijkenissen zijn. We vallen nu in een hoofdstuk straks binnen met een aantal gelijkenissen. Dat zouden we ook allemaal eerst kunnen doen, maar ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen, omdat we het vanzelf tegenkomen. Wat ik wel wil doen, ik wil gewoon eerst even met u deze versen lezen. Niet omdat ik denk dat u ze niet kent of dat u ze nog nooit eerder gelezen hebt, maar gewoon om even bepaald te worden bij die context. Ik projecteer de versen in de MBG-vertaling, maar ik heb zelf mijn Bijbel-Statenvertaling meegenomen. Dat heb ik ook niet per ongeluk gedaan. Dat heb ik expres gedaan omdat bepaalde termen in de Statenvertaling net wat beter elke keer terugkomen. En in de MBG is dat niet altijd het geval, maar ik zal er nog wel op wijzen. We gaan nu voor nu even die 23 versen lezen. Ik begin in vers 1. En te dien dagen Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat en al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: ziet, de zaaier ging uit om te zaaien. En als zij zaaiden, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogelen kwamen en aten dat zelf op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde, gaf vrucht, het 100, het ander 60, het ander 30 fout. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hem: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, dien zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar zeg ik u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord. Gij dan, hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen gezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat de stond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30 fout. Ja, tot zover dit gedeelte, en dit hoop ik ook verder in deze studie te behandelen. Wat we zien in dit gedeelte is de gelijkenis van de zaaier. En vervolgens komt daar een onderbreking in die gelijkenis. Overigens de vraag natuurlijk die we ons zouden stellen. Wat is nu precies een gelijkenis? En als je daar de commentaren op naslaat, dan zegt men meestal, ja, dat is een verhaal uit die de Heer Jezus vertelde uit het dagelijks leven om iets duidelijk te maken. Hè. Zo staat dat ook, ik heb een aantal kinderbijbels thuis staan. Zo staat dat ook in die kinderbijbels. Ik ben ooit, toen zat ik in een evangelische gemeente, dat is lang geleden. Maar toen ben ik meegegaan als leiding van een kinderkamp. En dan was het thema was ook gelijkenissen. En wat wij de kinderen wijs moesten maken, was dat gelijkenissen werden verteld om iets duidelijk te maken. Maar dan is de vraag natuurlijk, waarom zei de Heer het niet gewoon in duidelijke taal? Hè? Er wordt ook gezegd dat het een gewoonte is in het Midden-Oosten om dingen op die manier duidelijk te maken. En dat is natuurlijk vreemd, want we hebben net gelezen dat die discipelen, in die onderbreking van de gelijkenissen, die komen naar hem toe. En die vragen, ja, waarom spreekt u door of in gelijkenissen? Kijk, die wisten dus blijkbaar niet dat het dat duidelijk maakte. Die wisten ook niet dat het een gewoonte was in die kontrij om dat op die manier te doen. Dat was voor hen echt een raadsel waarom de Heer dat deed. En het antwoord van de Heer Jezus, waarom hij in gelijkenissen spreekt, is omdat het jullie gegeven is, namelijk de discipelen, om de geheimenissen, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, te kennen. Maar aan hen, tot wie jij sprak, hebben we net gelezen, aan hen is het niet gegeven. Conclusie, waarom gelijkenissen? Nou, het is jullie gegeven die geheimenissen van het koninkrijk te kennen. Conclusie, gelijkenissen gaan in ieder geval over de geheimenissen van het koninkrijk. Verborgenheden van het koninkrijk. Dus blijkbaar is er iets in die gelijkenissen verborgen. En daarom sprak de Heer tot hen dus in gelijkenissen. Zodat degenen die het hoorden het niet zouden weten. Een tweede antwoord wat de Heer overigens geeft is heel simpel, om de profetie van Jesaja te vervullen. Want ook dat zegt hij in vers 13, 14. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, horende niet horen. En in hem wordt de profetie van Jesaja vervuld. Wat we dus lezen in dit gedeelte is in ieder geval dat die gelijkenissen niet gaan over een geopenbaard koninkrijk. Ze gaan niet over de 1000 jaar, over dat millennium, dat geopenbaarde koninkrijk. Maar ze gaan juist over de verborgenheden van het koninkrijk. De periode dat het koninkrijk verborgen is. En vervolgens krijgen we de uitleg van de gelijkenis van de zaaien. Nou, als een gelijkenis gegeven is om iets te verduidelijken, dan is de vraag natuurlijk, waarom moet het dan uitgelegd worden? Ik haak eerst even inderdaad in die onderbreking van Matteüs 13, waar de discipelen tot de Heer komen en aan hem vragen, waarom spreek jij tot hen in gelijkenissen? Nogmaals, de discipelen die hadden daar dus blijkbaar geen flauw idee van waarom de Heer dat deed. En dat bewijst ook meteen dat er door gelijkenissen te vertellen niets verduidelijkt werd. En dat bewijst ook, maar dat is mijn mening, dat dit blijkbaar geen gewoonte was in die dagen, in die omgeving. In ieder geval niet bij de Heer. Hij antwoordde hun en zeide, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. De Heer zegt dus dat hij spreekt in gelijkenissen, zodat de scharen die op de oever stond, daar kom ik straks nog wel op, zodat de scharen die op de oever stond, de geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen niet zouden kennen. Dat is zijn antwoord. Zij zouden namelijk geen deel hebben aan het koninkrijk. Wat zij verwachten was een geopenbaard koninkrijk, dat was ook beloofd. Alleen het koninkrijk zou verborgen worden. En daar gaan dus de gelijkenissen over de geheimenissen van het koninkrijk, de verborgenheden van het koninkrijk, het verborgen koninkrijk. En dat verborgen koninkrijk is niet voor hen bestemd. Zij hadden een andere verwachting. Ja, zij zouden dus geen deel hebben aan dat koninkrijk. Nou, ik pak er even een parallelvers van uit Markus 4. Een parallelgedeelte waar dus dezelfde gelijkenissen worden verteld. Hè? En daar staat ongeveer hetzelfde. Hij zeide tot hen, u is het gegeven, het geheimenis van het koninkrijk van God. Koninkrijk Gods. Maar tot hen die buiten staan, komt alles in gelijkenis. Buiten staan, het gaat over het koninkrijk van God. Zij staan buiten dat koninkrijk. Dus hen is het niet gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk te kennen. Want zij staan buiten. En daarom sprak de Heer tot hen in gelijkenissen. Aan hen worden die verborgenheden van het koninkrijk dus niet bekendgemaakt. Hè? En wat zij te horen krijgen zijn gelijkenissen. Ga ik terug naar Matteüs 13. Want wie heeft, hem zal gegeven worden. Vers 12. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Want wie heeft? Nou, wat heeft? Wat hadden zij? Want het gaat over degene die stonden te luisteren. En tot wie de Heer sprak in gelijkenissen. Wie heeft, hem zal gegeven worden. Zij, die op de oever stonden, hadden dus niet. Want tot hen sprak de Heer in gelijkenissen. Wie heeft, dat is het woord van het koninkrijk. Dat lezen we in vers 19, als de Heer de gelijkenis uit gaat leggen. Ik ga straks nog wel naar de gelijkenis zelf en de uitleg daarvan. Maar het onderwerp van die gelijkenis van de zaaier is het woord van het koninkrijk. Hè? En wie heeft, hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Dus degene die er waren, hè, de discipelen, die hadden dat woord van het koninkrijk. En de Heer zegt, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Wat zou hem gegeven worden? Wat zou hen gegeven worden? Nou, dat waar het woord van dat koninkrijk, de gelijkenissen namen waar die over spreken, de geheimenissen van het koninkrijk, die zouden hen gegeven worden en daardoor zouden zij overvloedig hebben. Dan is de volgende niet zo moeilijk. Maar wie niet heeft, hè, wie dat woord van het koninkrijk niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Nou, degene die op de oever stonden en die de Heer niet begrepen en die het woord van het koninkrijk niet hadden, hen zou ontnomen worden ook wat zij hadden. Nou, wat hadden zij? Zij hadden de verwachting van het koninkrijk. En dat zou hen ontnomen worden. U denkt misschien, het gaat allemaal wat snel, maar in de u zal zien naarmate het hoofdstuk vordert, dat ik zal er steeds meer bij halen. En het zal telkens weer diezelfde waarheden worden telkens weer bevestigd in dit hoofdstuk, vooral in dit gedeelte. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Nou, dat staat er niet helemaal. Er staat vanwege dit, in gelijkenissen, in parabels tot hen, ik spreek dat. Dus meer opdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen, of zodat. De Heer sprak dus niet in gelijkenissen tot hen omdat, maar opdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Hè, en opdat de profetie van Jesaja vervuld zou worden, zegt hij in het volgende vers. Zij hoorden een gelijkenis. De gelijkenis van de zaaier, die hebben we net gelezen. Maar ze zagen het, dat zien ze niet zien, daar kom ik nog wel op terug. Maar ze hoorden een gelijkenis, maar toch hoorden ze niet. En ze begrepen het ook niet. En je kunt ergens naar luisteren en dan hoor je het, je hoort het geluid. Maar wat er gezegd wordt, dat begrijp of versta je niet. Ik hoop niet dat u denkt, nou, dat heb ik nu ook. Ze hoorden een gelijkenis, maar ze begrepen het niet. Hè, en dat nogmaals, dat zien en niet zien, daar kom ik nog op terug. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenis, omdat zij ziende niet zien, horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: met het gehoor zult gij horen en gij zult het geen zins verstaan. En ziende zult gij zien en gij zult het geen zins opmerken. Ja, dat is het antwoord dus op die tweede vraag. Waarom spreekt de Heer tot hen in gelijkenissen? Om de profetie van Jesaja te vervullen. Want dat doet hij, zegt hij zelf. We lezen even verder, want het citaat in Jesaja gaat ook nog verder. Want het hart van dit volk is vet geworden. En hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten. Opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen, met hun hart niet verstaan. En zich bekeren en ik hen zou genezen. Letterlijk staat hier, want het hart van dit volk is vet, hè, is log geworden, traag. Met het hart, zegt Romeinen 9, gelooft men. Hè, ze waren traag om te geloven. Ze, met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, zegt de Statenvertaling. Ja, opdat zij dat ze met hun oren niet zouden horen, met hun hart niet verstaan, niet begrijpen en zich bekeren, bezinnen en ik hen zou genezen. We vinden overigens dit, ja, ik wil nog wat over dat genezen zeggen, maar dat gaat wat te ver in dit verband. Maar we vinden dit citaat, en dat is opmerkelijk, vinden we ook in Handelingen. In Handelingen 28, helemaal aan het einde van het boek Handelingen. Precies hetzelfde citaat, aangehaald door de apostel Paulus. En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het koninkrijk Gods voorstelde. Pogende hen te overtuigen, letterlijk staat er aan, hij overtuigde hen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten van de vroege morgen tot de avond toe. Een soort bijbelstudiedag dus. En dit is helemaal aan het einde van het boek Handelingen. En de vraag aan het begin van het boek Handelingen is, door de discipelen aan de Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël, voor Israël? En nou, die vraag die speelt het boek Handelingen door en in de Handelingen wordt daar een antwoord op gegeven. En nou ja, Paulus die bespreekt hier met een aantal Joden. Hè, dat vinden we eerder in Handelingen 28, dat het om Joden gaat. Ik pak dat er even bij. Ja, in vers 17, de voornaamste der Joden zelfs, staat hier, waar Paulus mee samenkwam. Ja, Paulus die spreekt een dag met hen af en die gaat met hen de schriften openen en overtuigt hen ten opzichte van Jezus uit de wet en de profeten van de vroege morgen tot de avond toe. En dan staat er dat sommigen wel gehoor gaven aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. En dan komt exact hetzelfde citaat in Handelingen 28, tientallen jaren later door de apostel Paulus, komt exact hetzelfde citaat uit Jesaja 6. Want daar gaat het om. En zonder het eens te geworden te zijn, gingen zij uiteen. Nadat Paulus dit ene woord gesproken had, Paulus gaat hier gewoon de schrift citeren en dan worden ze boos. Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, zeggende: ga heen tot het volk en zeg: met het gehoor zult gij horen, gij zult het geenszins verstaan, ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken. Want het hart van dit volk is vet, log, traag geworden en hun oren zijn hardhorend geworden. Hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen, met hun hart niet verstaan. En zij zich bekeren en ik hen genezen. En hij voegt eraan toe: het zij u dan bekend dat dit heil Gods aan de natie gezonden is. Die zullen dan ook horen. Wat Paulus hier zegt is dat het heil naar de natie ging. He, wanneer dan ook, of dat nou in Handelingen 28 was of dat het eerder was, omdat er staat dat het heil naar de natie werd gezonden, werd afgevaardigd. dat is nu even niet het punt. Het heil, redding, zou naar de natie gaan. En het volk Israël zou niet horen. Wat zij hadden, zou van hen worden afgenomen. Daarom sprak de Heer tot hen door gelijkenissen. En de Heer, ik zei net, een van de redenen dat de Heer tot hen spreekt in gelijkenissen, is, dat zegt Matteüs 13 ook, is om die profetie van Jesaja te vervullen. Want, kijk, Paulus haalt het tientallen jaren later aan, als het duidelijk is, dat het koninkrijk niet meer openbaar zou worden. Maar wat nu, als de Heer niet in gelijkenissen had gesproken, het is natuurlijk super hypothetisch, maar wat nu als de Heer niet in gelijkenissen had gesproken en ze hadden hem aangenomen als hun Messias, dat had niet gekund, want de profetie van Jesaja 6 was nog niet vervuld. Dus daarom spreekt hij ook tot hen in gelijkenissen. En wij zijn westerse mensen, wij denken van, nou, wat heeft dat voor nut? Hè? En wij denken technisch en in vormen van, moet economisch wat opleveren en het moet nuttig zijn. Maar ja, in de Bijbel ligt het soms wat anders. De Heer sprak tot hen in gelijkenissen, ook om de profetie van Jesaja te vervullen. En die vervulde hij door het spreken van gelijkenissen. En pas later zien we dat bij de apostel Paulus het heil naar de natie werd gezonden. Paulus zegt het bijvoorbeeld ook in Romeinen 11, haalt hij die profetie ook aan. Wat dan, hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. De overigen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God gaf hen een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Tot de dag van heden. En dan vervolgt hij, ik vraag dan, zijn zij toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet, door hun val, door hun misstap, de misstap van de Joden, van het Joodse volk, is het heil tot de natie gekomen om hen tot naijver, tot jaloezie op te wekken. Het heil, redding, ging dus naar de natie, verklaart Paulus in Handelingen 28, in Romeinen 11 en natuurlijk nogal op andere plaatsen ook. Maar inderdaad hier ook de... het noemen van die profetie van Jesaja. Normaliter werden heidenen werden gezegend via het volk Israël. Je moest proseliet worden om deel te krijgen aan de zegeningen van, die God gaf. En werd ook het woord van God, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, zegt Paulus in Romeinen 3. Werd het woord van God werd gesproken vanuit Israël tot de natieën. Dat is belangrijk. Dat zou ook de normale gang van zaken zijn. Joden waren het uitverkoren volk, een heilig volk hebben we net gezien. Een apart gezet volk door God. En vanuit, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd vanuit dat volk. Als ze tot heidenen gesproken werd, als het woord van God tot heidenen gesproken werd, was dat via Israël. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. En redding, nu zien we dat redding naar de natie gaat. Betekent nu een vol rijkdom voor de wereld en een tekort rijkdom voor de natie, voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Hun misstap betekent dus rijkdom voor de natie. De verzoening der wereld, zegt Paulus een paar versen verder. En Paulus zegt vervolgens, ik spreek tot u heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Hij was apostel van de natie. Meestal zegt men, hij was een apostel met een boodschap voor de natie. Maar dat is ook zo. Is ook zo. Ik moet de klemtoon goed leggen. Maar wat zegt Paulus hier? Hij zegt, ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel van de heidenen, van de natie ben. Juist daarom acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Dat ik zo mogelijk de naijver, de jaloezie van mijn vlees en bloed staat er niet... staat ook tussen haakjes in de MBG, dat ik zo mogelijk de naijverde jaloezie van mijn vlees mocht opwekken en enigen uit hen behouden mocht, staat er geloof ik achter in de Statenvertaling. Maar wat Paulus de heerlijkheid achtte van zijn bediening was niet om als heidens apostel, als apostel van de natieën te spreken tot de natieën, maar als apostel van de natieën, als heidens apostel, te spreken tot het Joodse volk en enigen uit hen te behouden. Dus precies andersom, zoals het juist ooit was. Dat het was ooit zo, vanuit Israël werd het woord van God gesproken tot de natie, tot heidenen. En Paulus zegt, de heerlijkheid van mijn bediening is dat ik het precies andersom doe. Ik ben apostel uit de natie, ik ben een heidense apostel. En de heerlijkheid van mijn bediening is om enigen uit hen te behouden. Op het moment dat het erop aankomt, Paulus was natuurlijk een Hebreeër uit de Hebreeën, dat zegt hij ook, hè, als dat nodig is voor het verband waarin hij dat moet zeggen. Maar als het er echt op aankomt, doet hij een beroep op zijn Romeins staatsburgerschap. Dus hij was een heiden. En hier zegt hij dat hij apostel is van de natiën. En dit dus de heerlijkheid van zijn bediening acht. He, door hun misstap is het heil tot de heidenen, tot de natie gekomen. Om hen tot jaloezie, tot naijver op te wekken. Ja, wat zei de Heer ook alweer in Matteüs 13? Ik zou er nog op terugkomen. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenis. Hè. We hebben gezien dat opdat zij horende niet zouden horen. Sprak tot hen door gelijkenissen die ze niet begrepen, opdat zij horende niet zouden horen. Ze begrepen niet wat hij zei, wat hij naar voren bracht in die gelijkenissen. Maar het staat ook, daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien. En wat zagen die mensen, wat zag de scharen? In 13 vers 1, Matteüs 13 vers 1, staat op die dag. He, dat maakt het ook weer wat lastig om een begin te maken in zo'n hoofdstuk. Die dag, dat kan ik wel even snel noemen, was een dag. Ja, dat verwijst natuurlijk naar het voorgaande, in wat er in Matteüs 12 beschreven wordt. In Matteüs 12 lezen we namelijk dat die dag een dag was waarop de Heer werd afgewezen door de leidslieden van het volk, het Joodse volk, de schriftgeleerden. En we lezen dat bijvoorbeeld in deze verse. Ik lees ze alleen even. Ik ga ga verder niet op in. Matteüs 12, vers 14. En de fariseeën uitgegaan zijnde hielden tezamen raad tegen hem hoe zij hem doden mochten. Nou, dat is een terugkerend refrein in de evangelie. Vers 22. Toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten die blind en stom was. En hij genas hem. Alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. Een van de tekenen dus die de Heer deed. Van de wonderen tekenen. En al de scharen ontzetten zich en zeiden, is niet deze de zoon van David? Maar de fariseeën dit gehoord hebben zeiden, deze werpt de duivelen, letterlijk staat de demonen. Deze werpt de demonen niet uit dan door Beelzebul, de overste der demonen. Ze deed een teken, die genas iemand. En zij zeggen van ja, dat doet hij door de duivel. Nou, daar gaat de Heer vervolgens op in. Maar in ieder geval, hij wordt hier afgewezen. En dat lezen we ook weer in vers 38. Toen antwoordden sommige de schriftgeleerden en fariseeën zeggende, meester, wij willen van u wel een teken zien. Ze hadden zojuist een teken gezien. Dus dat is nogal een absurde vraag. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. En dat is dus de dag, hè, op die dag, waarop de Heer Jezus deze gelijkenissen ging spreken, die zij horende niet hoorden en niet begrepen. Maar waarvan zij ook ziende niet werkelijk zagen wat ze zagen. Dus Matteüs 12 maakt bekend wat de oorzaak was dat de Heer Jezus tot hen sprak, zoals hij in Matteüs 13 spreekt, namelijk in gelijkenissen. De boodschap werd versluierd. De Heer gaf hen een boodschap, maar die was versluierd, die was bedekt. Die konden ze niet begrijpen. En Matteüs 12 maakt ook duidelijk wat de Heer Jezus hier doet, wat hij laat zien. Op die dag ging Jezus het huis uit. En hij zat bij de zee. En daarom heb ik ook net die hele, voor u wel echt een lange inleiding gegeven, waarin ook Paulus, waarin ik ook de profetie van Jesaja, door hoe Paulus die aanhaalde naar voren bracht, namelijk dat het heil naar de natie werd gezonden. Want dat is hetgeen wat hier uitgebeeld wordt. Het huis is het huis van Israël. Zo wordt dat in de schrift genoemd. Op die dag van afwijzing, verliet Jezus het huis van Israël in type, in beeld. Het huis verliet hij. En op de dag dat Israël bij monden van haar leidslieden, dus wat we net lazen in Matteüs 12, zich ongelovig verklaart, op die dag gaat de Heer het huis uit. Nou, ik heb een schriftplaats die zegt, het huis Israëls noemde het manna, dat is uit Exodus, de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn. Daar wordt Israël het huis Israëls genoemd, maar dat is echt niet de enige keer, dat komt talloze keren voor. En op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. Nou, de zee, ik haalde dat net al aan in mijn inleiding, in Matteüs 4. Ook daar wordt gesproken dat hij Nazareth verliet en dat hij ging naar de zee, naar Galilea der heidenen. Galilea der volken. De zee is in de schrift altijd een beeld van de volkerenzee. Dus de Heer Jezus verlaat het huis Israëls en hij zat bij de zee. Een beeld van het heil. Hij is het heil Gods. Een beeld van het heil dat van Israël weggenomen wordt en gaat naar de natiën. Zoals ook Paulus dat verklaarde in Handelingen 28. De zee, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Dat woeden van die zee, dat is een beeld van het woeden van de natiën die altijd maar in beweging zijn. Conferenties, politiek, problemen. Kijk het journaal en u weet waar ik het over heb, zou ik zeggen. En in Openbaring 17, en hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoe zit, zijn volken, scharen, natiën en tongen, talen. Die wateren, de zeeën, die spreken dus van de volkeren. De volkerenzee noemen we dat ook wel. Nou, en op die dag ging Jezus dus het huis uit. En hij zat bij de zee. En dat is dus hetgene waarvan de Heer zegt van, opdat zij ziende niet zien. En daarom spreekt de Heer tot hen in gelijkenissen, omdat ze horen en niet horen. En daarom verlaat hij hier het huis en zit hij bij de zee. Want dit is wat ze zagen. Iemand op een bootje in de zee, die spreekt tot de scharen op de oever. En dat is een beeld van onze huidige tijd, waarin het heil vanuit de natie wordt gesproken tot het Joodse volk. En zoals bijvoorbeeld ook Jesaja zegt, ik zal door belachelijke lippen, door een vreemde taal tot dit volk spreken. Ik weet wel, die profetie wordt ook vervuld in het spreken in tongen. Dat vinden we ook in de schrift. Maar natuurlijk ook in onze huidige tijd. Jezus ging het huis uit en hij zat bij de zee. Die zee is een beeld van de volkerenzee. Dit doet hij op de dag dat hij wordt afgewezen door het volk. Door haar leidslieden. Spreekt vanuit de natiën tot Israël. Zoals Paulus zei, ik spreek tot u natiën. Juist omdat ik de apostel van de natie ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Dat ik enige uit hem behouden mocht. Vanuit de natie wordt het woord gesproken tot het Joodse volk. Ja, een klein zijpaadje nog om even terug te vallen op vers 1. Jezus zat bij de, ging het huis uit en dan zat bij de zee. En die zee, dat is de zee van Tiberias. Of de zee van Galilea, zo wordt die ook genoemd. Hij heeft nog een naam, het meer van Genezaret. En ook daar vinden we een profetie van in het Oude Testament. Waar in Psalm 49, vers 5, wordt gezegd, ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. ik zal mijn verborgene redenen openen op de harp. U zegt misschien, wat heeft dat ermee te maken? Kijk, die zee, de zee van Galilea, wordt ook genoemd het meer van Genezaret. En het woordje harp in het Hebreeuws is kinoer. Kinoer. En kinoer betekent dus harp. En de Heer zegt, ik zal mijn verborgene redenen, ik zal verborgenheden openen op of in of bij de harp. En als we die zee van, of het meer van Genezaret, als we die bekijken, dan heeft die ook de vorm van een harp. Ik heb even gegoogeld op een plaatje van een harp. Er zijn natuurlijk honderden verschillende, maar ze hebben wel ongeveer allemaal dezelfde vorm. Het is ook wel een raadselachtig instrument, zo'n harp. Ja, een beetje tokkelen. En wat doet het nou eigenlijk precies? Dat meer van Genezaret heeft de vorm van een harp. Kinoor is harp. Kinneret. Dat is allemaal van diezelfde stamafkomstig. Is Genezaret. Is het meer van Genezaret. We vinden dat bijvoorbeeld in dit vers in Jozua 13. Tot aan het uiteinde van het meer van Kinneret. Dat meer van de, ja, van de harp. Dat heeft te maken met de harp. Bij of in of... Ja. Bij de harp zouden verborgenheden, geheimenissen geopenbaard worden. Raadselen zouden geopend worden. Ja, en dat gaat de Heer dan ook doen in Matteüs 13. Hij gaat gelijkenissen vertellen. Ja, verborgenheden. Een verborgene reden, zoals dat in die Psalm 49 genoemd wordt. Vanaf de zee spreekt de Heer verborgenheden. Vanaf de zee spreekt de Heer geheimenissen. Vanuit de natie wordt tot Israël, de schaar op het land, als beeld van Israël, het land Israël. Vanuit de natie wordt tot Israël, vanaf de zee wordt tot Israël het woord gesproken. En dan komt ook die gelijkenis van de zaaier. En dan staat er, en hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen. En hij zeide, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Nou, de gelijkenis die nu komt, die gaat dus over het volk, het huis, dat het woord van het koninkrijk niet accepteert. Letterlijk staat er overigens niet een zaaier. Dus dat volgens mij wel in alle vertalingen zo'n beetje, maar de zaaier. Nou, als ik denk aan de zaaier, dan denk ik aan, aan de zaaier met de hoofdletter Z dan. Hè? De Heer Jezus Christus. Hij is degene die dat woord zaait. Nou, bij het zaaien viel een deel langs de weg. De vogels kwamen en aten het op. Ja, dat... Als je daar weer de logica en het nut op los gaat laten, dan denk je van, nou, dat is geen goede zaaien. Dat volgt overigens ook wel uit de rest van de gelijkenis. Want wat we toch lezen is dat het meeste zaad verloren gaat. We hebben dat net gelezen. Nou, ik zal nu één voor één die vers even doornemen. Maar dat zou ook de conclusie van ons westerse mensen kunnen zijn, als we zo'n gelijkenis lezen. Nou, het is niet zo'n handige zaaien. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander viel in goede aarde en het gaf vrucht. Deels 100, deels 60, deels 30-voudig. En wie oren heeft om te horen, die horen. We hebben het net ook gelezen. Dan volgt dus die onderbreking van die gelijkenis. Waarin... die discipelen naar de Heer toe komen, hem de vragen stellen, hij daar antwoord op geeft. En pas dan wordt de gelijkenis uitgelegd. En dat is in vers 18 en daar ga ik dan nu naartoe. De Heer zegt, De Heer heeft tot de scharen een gelijkenis gesproken. Nou, de discipelen hebben dat ook gehoord. Vervolgens is die vraag dus beantwoord. Waarom wordt tot hen gesproken in gelijkenissen? En dan volgt de uitleg van de gelijkenis. Hè, een gelijkenis, nogmaals, heeft dus blijkbaar een verklaring nodig. En is dus geen verklaring. Hij heeft uitleg nodig. En een gelijkenis is dus niet iets waarmee de Heer iets uitlegt. Het verhaal dus dat gelijkenissen bedoeld zijn om iets duidelijk te maken, ja, dat gaat niet op. De Heer zegt, gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier. En dat zegt hij dus niet tot de mensen op de oever, maar tot de discipelen die tot hem gekomen waren. Zij kregen de uitleg van de gelijkenis en de schare bleef ziende blind en horende doof. De zaaier. De zaaier is degene die het woord van het koninkrijk spreekt. En hè, God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de zoon, zegt Hebreeën 1 vers 1. Hè, en als wij luisteren naar de apostel die ons gegeven is, apostel van de natie, apostel Paulus. Dan zegt hij ook in Galaten 1 dat God hem vanaf de moederschoot heeft afgezonderd om zijn zoon in hem te openbaren. Dus wij zijn hooguit werktuigen, uiteindelijk is hij degene die zaait. Dus is hij ook in de eerste plaats die zaaien. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, het niet begrijpt, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langs de weg gezaaide. Ja, dat woord van het koninkrijk, dat is dus in de eerste plaats dat God door zijn Messias een koninkrijk zal oprichten op aarde. Een geopenbaard koninkrijk. Maar wij leven in de periode van een verborgen koninkrijk. Hè, een periode waarin, als het goed is, een verborgen koninkrijk wordt gepredikt. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde uit Colossense 1. Wij zijn ook onderdeel van het koninkrijk, namelijk van een verborgen koninkrijk. Dus het woord van het koninkrijk, ja, dat is wat breder dan het wellicht in eerste instantie lijkt. En als ik daar de parallelgedeelte in Marcus en Lucas bij pak, dan wordt daar gewoon gezegd het woord in Marcus en in Lucas het woord van God. Nou, mijn conclusie die ik hieruit trek, is dat het wel een redelijk algemeen principe is wat geldt voor het woord van God. Kijk, als er wordt gezegd dat een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, dan staat er letterlijk het niet begrijpt, niet begrijpende. Ja, dan is dat een algemeen principe wat geldt voor het woord van God. Als je kan iets horen, als je het niet begrijpt, als je het niet verstaat, dan raak je het kwijt. Het is zelfs niet zo, dat is niet alleen voor het woord van God, dat is volgens mij met woord in het algemeen. Als iemand mij iets uitlegt en ik begrijp het niet, dan ben ik het snel weer vergeten. Maar als je het begrijpt, ja, dan hou je dat vast. En zeker met het woord van God, als dat vanuit het kennen, vanuit het weten neerdaalt tot in het hart en het besef wordt, dat het bewustzijn wordt, ja, dan raak je het niet meer kwijt. Daar staat dus tegenover dat als je het wel begrijpt, dat het je eigen is. Dan, om even bij de beeldspraak te blijven, dan schiet het wortel. Het zet zich vast. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, niet begrijpt, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langs de weg gezaaide. Die boze, dat is dus, als we in vers 4 lezen, dat de vogelen des hemels kwamen en dat zaad opaten, dan zijn die vogelen des hemels dus een beeld van de boze. Dat is nog belangrijk, omdat we dat later in de gelijkenissen weer tegenkomen. De machten van de lucht, zeg maar. Ik weet wel, er zijn ook reine vogels, maar over het algemeen in de schrift, de vogelen des hemels zijn de machten van de lucht. Ik zal er later nog wel wat meer voorbeelden van geven. In vers 4 staat dat het zaad, wat hier wordt geroofd door de boze, hè, door die vogels, dat bij de weg viel. Een deel viel bij de weg. En een weg is datgene wat platgestampt is, platgetreden. De platgetreden wegen, de wegen van traditie. Dat wat zo lekker loopt, omdat iedereen daar loopt. Als dat woord daar terechtkomt, het woord van het koninkrijk, dan rooft de boze, bozet en dan is het weg. Zo'n platgetreden weg, zo'n platgetrapt pad, ja, dan word je hart wordt daar niet ontvankelijk van, voor waarheid. Er is namelijk al een waarheid, de overleveringen en tradities van mensen. De boze rooft dat weg. De op steenachtige plaatsen gezaaid is hij die het woord hoort en terstond met blijdschap aanneemt. Bijvoorbeeld blij en enthousiast over de komst van het koninkrijk. Hè, of over de blij en enthousiast over het verborgen koninkrijk. Het woord van het koninkrijk hoort hij en hij neemt het terstond met blijdschap aan. Maar hij heeft geen wortel in zich. Maar hij is iemand van het ogenblik. Wanneer echt de verdrukking of vervolging komt, te willen van het woord, wordt hij verstrikt. Komt hij terstond ten val, staat er in de MBG. Hij wordt verstrikt. Ja, er valt niet zo heel veel aan toe te lichten, denk ik. Het is een beeld van rotsgrond waarop een klein laagje grond ligt. Het lijkt wortel te schieten. En het is heel snel weer weg. Het verdort. Zodra er ook maar tegengas wordt gegeven, laat ik het zo zeggen. In de dorens gezaaid is hij die het woord hoort. En de zorg van de wereld en het bedrog van rijkdom verstikt het woord. En hij wordt onvruchtbaar. Letterlijk staat hier de bezorgdheid, de zorgen van de aion. Ja, dat waar men zich druk om maakt in deze aion. De zorg van de wereld wordt het genoemd. Ook waarin men zich in deze wereld, in deze aion, druk om maakt. Hè. Eten, drinken, kleding, maar ook... ook de dingen die we op het nieuws zien, daar kun je ook druk om maken. En de schrift zegt, ook in Matthäus, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, zijn recht, zijn woord. En al dat andere, dat ontvangt u bovendien, dat wordt u toegeworpen. Is dat iemand voor de deur? We hebben gasten. Nee, is Francesca, zie ik. Ja, de zorg van de wereld en het bedrog, letterlijk de verleiding van de rijkdom, verstikt het. Kijk, op zich is er natuurlijk helemaal niets mis met rijkdom. Ook, we kennen allemaal het voorbeeld van Abraham, dat is een rijk man. Alleen, de verleiding van de rijkdom is te denken dat rijkdom gelukkig maakt en daar je geluk ook echt in gaan zoeken. Niet rijkdom op zich is verkeerd, zeker niet. Maar het streven naar die rijkdom, denken dat daar je geluk in is, in die rijkdom, ja, dat verstikt het woord. En dat is ook logisch, want als je daar naar streeft, ja, heb je het er ook druk mee. Dus dan is het logisch dat je weinig tijd overhoudt voor andere zaken. En voor de dingen die er echt toe doen, het woord van God. Ja, de in goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort en verstaat, die het dus begrijpt en die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wat we zien in deze gelijkenis is dat een minderheid van dit zaad wordt gezaaid in goede aarde. Het komt op de rotsgrond terecht. Het komt op een plek terecht waar het eventjes wortel schiet. En waar het vervolgens verdort, verbrandt. Het komt terecht op een plek waar het onkruid het overwoekert en verstikt. Dus uiteindelijk blijft er niet zoveel vrucht over. En wat dan vrucht draagt, is ook een aflopende zaak als je dit zo leest. Hè? Dus 160, 30-voudig. Ja, er wordt Ik heb daar wat commentaar op nagelezen. Vaak wordt over die 160 en 30, dat voudig staat er niet eens, maar staat gewoon deels 100, deels 60, deels 30. Vaak wordt er over gezegd van ja, dat gaat om periodes. Hè. De periode na de apostelen droeg het nog veel vrucht, 100. Daarna werd het al gauw minder, hè, van 60 naar 30. Maar als we Marcus-evangelie erbij pakken, daar wordt die bijvoorbeeld daar wordt gesproken over deels 100, deels 30, deels 60 fouten. Die 30 en die 60 worden daar omgedraaid. En in Lucas wordt alleen 100 genoemd. Dus die vlieger gaat niet op, zou ik zeggen, dat het over tijdsperiode gaat. En ik denk dat we het, we zouden het moeten zoeken in de typologie van die getallen. Kijk, 100 is een beeld van ingaan in het koninkrijk. De 10 is het woord van God. Hè, en als die 10 zich vervult, 10 kwadraat, dan worden de beloften Gods vervuld en breekt het koninkrijk aan. Hè, in wat voor hoedanigheid dan ook. Hè? Dat kan verborgen zijn. Het kan ook straks het geopenbaarde koninkrijk zijn. Jannie weet nog een verhaal over een kameel en een oog van een naald. Komt dat ook in voor. Die is misschien straks voorbij de koffie. De 30. Ja, ik wil niet heel uitgebreid gaan. Ik wil heel uitgebreid op ingaan. Ik wil gewoon even een paar dingen noemen. Als we naar die 30 gaan. De 3 is sowieso een beeld van de belofte. Hè? Op de derde dag worden beloften vervuld. Pak maar eens een concordantie en kijk wat er allemaal op een derde of een derde dag, of in ieder geval een derde of op een 3 in de schrift gebeurt. Het gaat over de belofte. De 30 is een vervulling van die belofte bij, ja, als we kijken, dat heeft dan ook weer met Hebreeuwse letters te maken. Als we daarnaar kijken, wordt er bij de 30 wordt er ook wat in beweging gezet. Jozef was 30 toen hij onderkoning werd. Jezus was 30 toen hij zijn aardse loopbaan begon. David was ook 30 toen hij koning werd, overigens. Simson vertelde een raadsel aan 30 metgezellen. Dus ja, die 30 spreekt van de beloften die gedaan zijn. De dingen die in beweging komen. En dan met name aan Israël. En ik denk zelf dat die 60, dat is sowieso het dubbele deel van die 30. Dus het spreekt van het eerstgeboorterecht van de gemeente. 10, beeld van het woord van God. 6, het getal van de mens. Hè, wij denken bij 6 vaak aan 666 en geven dat de negatieve strekking. Maar de 6 is een beeld van de 6, de mens. De mens Christus Jezus namelijk. En in hem zijn wij ook. Hij is opgestaan, hij is opgewekt uit de doden en hij is de Christus geworden. En wij zijn zijn lichaam. Dus wij als Ecclesia, als gemeente, wij delen in hem die de Zoon des Mensen was, die de mens Christus Jezus is, de opgewekte. Maar er valt veel meer over te zeggen. Nogmaals, ik ga daar niet al te uitgebreid op in. Ik denk dat we nu maar moeten gaan pauzeren en na de pauze verder gaan met de andere gelijkenissen. Want we hebben nu pas één gelijkenis gehad en dat heb ik nog niet eens gezegd. We vinden er 8 in Matteüs 13. Maar ik hoop hier een kader neergezet te hebben om die andere gelijkenissen te kunnen bespreken. Zodat ze ook duidelijk zijn aan het einde van de dag. Dus we hebben nog een heel stuk te gaan, maar we komen vanzelf in vers 53.